Wie van jullie mag ik als eerste het woord geven? Ga uw gang.
In een van die boeken maakt het onderscheid tussen de zoon des mensen en de zoon van God.
Ja.
En dan zegt u, als we verheerlijk worden, de persoon.
Ja, nee, maar dan heb je niet twee personen. Dat is de moeilijkheid weer. Even de vraag herhalen. Er is onderscheid tussen de zoon des mensen en de zoon van God. Als de Heer Jezus vraagt in Johannes 17, en nu verheerlijk mij, gij Vader, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ja, je kunt moeilijk zeggen dat de zoon van God nog heerlijker kan worden dan hij al is. Dan moet je dat ook een beetje, ik weet niet op welke passage je nou per se doelt, maar wij spreken ook over het verheerlijken van God natuurlijk. Hè. Als we als gemeente bij elkaar zijn of door onze levens verheerlijken wij God. Dus dat wil niet zeggen dat we heerlijkheid aan God toevoegen, maar wel dat wij zijn heerlijkheid in het licht stellen. Uitspreken, betuigen. En in die zin kun je natuurlijk ook zeggen, de Zoon van God wordt verheerlijk, namelijk door onze lofprijzing. Maar de Zoon des mensen, de mens Jezus Christus die hier op aarde was, is verheerlijkt aan Gods rechterhand. En dat heeft meer met zijn menselijke zijde dan met zijn goddelijke zijde te maken. Maar op het moment dat u zegt, dus toch twee personen, dan zeg ik met Chalcedon 431, nee, twee naturen. Eén persoon. De Heer Jezus is niet twee personen. Dat ook die dwaalleer, dat is nou niet aan uw adres, maar is in de oude kerk verkondigd. En dat kun je ook heel goed begrijpen. Maar twee personen is werkelijk twee personen, ook al zouden ze wonen in één lichaam. Er is maar één persoon die wij aanduiden als de Zoon van God, of als de Zoon des mensen, of als Jezus van Nazareth, of welke van de vele namen je hem ook maar wil toedichten. Eén persoon, maar wel twee naturen. Er zijn twee kanten aan hem. En die mag je nooit scheiden van elkaar. Ik heb me trouwens de hele avond vergist. Het was helemaal niet 431, het was 451. In 431 was het concilie van Efeze. En daar ging het om de vraag of Maria de moeder Gods was. Interessant. En daar hebben de protestanten altijd een beetje moeilijkheden mee. Althans, Luther had er geen moeilijkheden mee. Maar daar ging het eigenlijk ten diepste om de vraag. Bij Maria, of je God en mens in Christus niet te veel scheidt, als je wel zegt dat Maria de moeder was van Jezus als mens, maar niet de moeder van Jezus als God. Dus hoewel ik ook zou aarzelen om Maria moeder Gods te noemen, zou ik ook aarzelen om het te ontkennen. Want als je het ontkent, dat ging over de dwaalleer van Nestorius, althans men meende dat hij een dwaalleer had, dat hij te veel die twee naturen van één scheidde. Alsof Maria wel de moeder van Jezus kon zijn naar zijn ene natuur, de menselijke, en niet naar zijn andere natuur, de goddelijke. Nou, daar zit dus hele diepe gedachten achter, maar tegelijkertijd zat er nog wel veel meer achter, want de arme Efeziërs die waren hun moedergodin kwijt. Dus toen Maria verheven werd tot moeder Gods, toen juichte en jubelde het hele volk. En dat was veel meer eigenlijk doordat ze verlangde naar een goddelijke moederfiguur dan wat anders. Dus het is ook een hele complexe. Maar u moet dus eventjes, wat ik straks allemaal zei, het veranderen in 451. Dat was Chalcedon. Broeder Tonken.
De vraag of Maria in Jezus heeft
ingebracht. Ja, dat even herhalen, want voor de opname. Dat is een gedachte die ik ook vaker gehoord heb, dat zij een soort draagmoeder is geweest in die zin dat zij geen genen aan de bouw van Jezus lichaam of persoonlijkheid heeft bijgedragen, maar dat God als het ware een embryo in haar geplant heeft. Ik herinner me in mijn leven twee keer een arts die met opgestoken vinger voor mij zat. Als artsen zich met theologie gaan beginnen, berg je dan maar. En de ene was een Schotse arts en de andere was een Franse arts. Bij totaal verschillende gelegenheden. Maar allebei zeiden zich, denk erom, Jezus is niet geboren uit een ovum, uit een eicel van Maria. Dat is eigenlijk wat u zegt. Er kwam geen eicel van Maria aan te pas. Nou, zullen we er een kleine stemming over houden of wie dat ook vindt hier. En ik moet eerlijk zeggen, ik liet me nog door de Schot, nog door de Fransman van de wijs brengen. Maar daar heb je nou weer zoiets. Ik zou ook niet durven vertellen dat het omgekeerd is. Ik had wel problemen met ze, maar ik durfde nog tegen de Schot. Want die waren allebei een dikke generatie ouder. Ik was heel jong toen ze dat tegen me zeiden. Maar beide bezwoeren mij dat als de grootste waarheid. Maar er zijn tijden geweest in de kerkgeschiedenis, Dat wat zij zeggen, en wat u ook zegt, als een gevaarlijke dwaalleer, een gnostische of mystieke dwaalleer van de hand werd gewezen. Nou is dat wel grof gezegd. En die mensen zeiden, luister, een draagmoeder is een draagmoeder, maar is niet de moeder. En van Maria staat uitdrukkelijk dat zij de moeder van Jezus was, dat hij uit haar geboren is. En daar mag je niks van afdoen. Die schot zei het zo tegen mij, Maria was alleen maar het kanaal waardoor Jezus deze wereld is binnengekomen. Hij zei het zo, ja, nou herinner ik me weer, haar schoot heeft niets aan zijn ontstaan bijgedragen.
Maar ik weet dat niet zo net.
Ik durf ook helemaal niet te vertellen dat Maria, dat Jezus wel uit een eicel van Maria is geboren. Ik heb het gevoel als je over zulke dingen je uitspreekt, het zijn naar de ene, het zijn naar de andere kant. En dat is vaak met die dingen zo, die worden met grote stelligheid beweerd naar beide kanten, alsof de ander de grootste dwaalleer verkondigt. Ik heb altijd het gevoel dat het een beetje doet denken als het kijken in de ark. Toen de ark terugkwam van het land der Filistijnen, keken de mannen in Bethsemes in de ark. Want die waren nieuwsgierig. En u weet wat er gebeurde, er kwam een groot oordeel over hen. En de ark is een mooi beeld van Jezus, zowel van zijn goddelijke natuur in het goud, als menselijke natuur in het hout. En dat moet je het mysterie laten, dat moet je niet aankomen. Wat ze daar in Chalcedon en Efeze deden in die vijfde eeuw, dat is op het randje. Want het is eigenlijk praten over dingen waar we geen verstand van hebben. Maar ja, we moeten er wel over nadenken, omdat de ketters anders ons komen vertellen dat er twee personen waren, of dat met stelligheden. Dus daar tegenover moest de kerk zich wel uitspreken. En we zijn heel dankbaar dat het goed gegaan is, volgens mij althans. Zeker in 451, twee naturen, één persoon. Maar je kunt ook te veel willen weten. En dan ga je over de schreef. Dat is als het kijken in de ark. Dus mijn antwoord op u, wat u zegt, broeder Tonken, is: ik vind dat uw standpunt goed te verdedigen is. En het tegendeel ook. Ja, nee, maar dat is. Weet je wat onbevlekt ontvangenis is?
Dat is zonder zonde.
Ja, precies. Ja, precies. Ja, oké, wacht nou, niet zo snel. De leer van de onbevlekte ontvangenis. Ik zei een keer tegen een bevriende bisschop. Ik zeg, elke leer die ze in één denominatie alleen maar hanteren, die is per definitie altijd fout. Ah, hij zegt, maar dat hebben wij niet. Ik zeg, dat hebben jullie ook. Ik zeg, die leer van Maria onbevlekte ontvangenis, die hebben alleen de katholieken. Nee, ze niet, orthodox ook. Ik zeg, de orthodoxen niet. Kijk er maar na. Orthodoxen hebben die leer niet. Dat hebben alleen de katholieken. En dus is die fout, zei ik, met je knipogen. Maar daar zit wel wat in trouwens. Leerlingen die je maar bij één stroming of denominatie vindt, die kun je van voren zeggen, die zijn fout. God heeft aan niemand, op geen enkel punt, het licht aan één enkele geloofsrichting toevertrouwd. En dat is met hier ook zo. De onbevlekte ontvangenis, dat was een soort terugredeneren. Om zoiets heiligs als Jezus voor te kunnen brengen, moest ze zelf heilig zijn. Dan zeg ik, nou, waarom ga je dat dan niet eindeloos terugvervolgen? Waarom was haar moeder dan ook niet net zo heilig, want anders had toch Maria nooit als heilige geboren kunnen worden. En als dat wel kon, nou, dan kon dat bij Jezus ook. Want zij zegt inderdaad in het Magnificat, in de lofzang van Maria, God mijn heiland, dat is God mijn verlosser. De Heer Jezus zou nooit gezegd hebben, God is mijn heiland, mijn verlosser. Hij had geen verlosser nodig, Maria wel. En, dat, maar aan de andere kant is, laten we dat ook even zeggen, er staat in de lofzang van Maria dat allegene geslachten van de aardbodem haar zalig zullen prijzen. En dat is ook zo, behalve de protestanten. Die doen dat niet. Alle kerken, de Anglikanen zelfs en de katholieken en de orthodoxen, allemaal prijzen zijn zalig, behalve de protestanten, die doen daar benepen over. Dat is dan weer de andere kant.
Is zalig verklaren nog iets anders
dan
heilig
verklaren? Ja, dat weet ik. Maar zelfs zalig verklaren, dat. Maria, wij benadrukken vooral dat ze zo gewoon was. En dat vind ik ook weer eens een beetje overdreven. Ze was natuurlijk toch wel buitengewoon speciaal. En zonder zonde, dat zegt de schrift niet. Dat kun je er ook niet van maken. Er is alle die uit vrouwen geboren zijn, zij ook zijn zondaren, behalve de Heer Jezus. 1 Thessalonicenzen 4 heb je het over, vers 13 tot 18... Daar gaat het over wat we noemen de opname van de gemeente. Als er wel eens mensen tegenkomen, orthodoxe christenen, die zeggen wij geloven niet in de opname van de gemeente, dan zeg ik, doe niet zo gek. Geloof je dan niet in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 18? Ja, natuurlijk geloof ik erin. Ze staat toch in de Bijbel? Ja. Ik zeg, dus geloof je in de opname van de gemeente? Want dat staat hier. Ja, maar dat bedoel ik niet. Ik zeg, maar je moet uitkijken wat je zegt. Wat je bedoelt is de opname van de gemeente geruime tijd voor de verschijning van Christus. Het zei halverwege, pas hoor, kwam ik nog weer iemand tegen die zeker wist dat het halverwege de grote verdrukking was. En dat zijn dan de mid-tribulationists. En dan heb je nog degene die zegt het was voor de grote verdrukking. Dat zijn de pre-tribulationists. En verreweg de meeste christenen zeggen dat het is na de grote verdrukking, namelijk op het moment dat Christus verschijnt. Dat zijn dan de post-tribulationists. Nou, hoe je 1 Thessalonicenzen 4 ook uitlegt, er staat niet bij of het pre, mid of post is. Dat maken wij er zelf bij. En dat doen we na een zorgvuldige uitleg. En de een komt tot deze conclusie en dan die komt tot een andere conclusie. Maar wat er staat is dat in elk geval wij allen de Heer opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht. Dus wij geloven allemaal in de opname van de gemeente. Alleen de meningen zijn zeer verschillend over wanneer dat gebeurt. Maar dat is eigenlijk een beetje secundair. Als wij zien in de schrift dat wij, daarom zei ik straks ook, we zullen met Christus neerdalen op de Olijfberg. Dat kan alleen maar betekenen dat je voor die tijd bent opgenomen. Alleen hoeveel voor die tijd, hoe lang voor die tijd, daarover kunnen de meningen verschillend zijn. Maar dat eerste gemeente wordt opgenomen en dan volgens velen na de grote verdrukking om dan om hem als het ware tegemoet te gaan. En dan met hem hier op aarde neer te dalen, zoals dat vroeger gebeurde als een nieuwe landsheer een stad binnenging. Dan gingen de oudsten van de stad uit, hem tegemoet. En dan ontvingen ze hem daar een eindje buiten de stadsmuur en dan begeleiden ze hem als een stoet, als een cortège terug de stad in. Zo is de voorstelling van heel veel mensen. Maar ik heb al eerder gezegd, we gaan hier niet elke keer weer spreken wanneer het nou zal gebeuren. Maar we geloven allemaal dat het zal gebeuren. Maar wat hier staat, ja, dat is, ik zei straks over die predikant, dat was de oude dominee Glashouwer, de vader van de man die tegenwoordig al de oude dominee Glashouwer is. Maar de oude dominee Glashouwer, de eerste voorzitter van de evangelische omroep, die gebruikte dit vers als argument dat de gemeente pas na de grote verdrukking wordt opgenomen. Sommigen worden opgenomen, maar er staat geen opnemen, er staat wegnemen. Of meenemen. Dan kun je dat ook nog uitleggen dat dat de gelovigen zijn. Maar ik denk dat het andersom is, zoals ik al zei. Maar dat heeft eigenlijk niet zoveel te maken met het wegnemen van de bruid. Waar het om gaat is, als Christus terugkomt, zal er een scheiding, zoals het is van het kaf van het koren worden gescheiden. Daar gaat het om. Het kaf zal worden gescheiden van het koren. En degenen die hem toebehoren zullen achterblijven hier op aarde en het vrederijk mogen binnengaan. Broeder Ferdinand. Maar wie is er eigenlijk opnemen, welke vertaling? Ja, daarom was het al vreemd dat Glashouwer daar opneming van maakte. Want dat staat er sowieso al niet. Maar goed, iedereen zegt ook dat heen nog werd opgenomen. Dat staat ook nergens. Nou goed, ga verder. Ja, natuurlijk. Ik citeerde straks al Matthäus 25, waar het bij de schapen en de bokken precies net zo gaat. Maar met schapen en de bokken is het precies hetzelfde. En het is belangrijk, want het staat hier in dezezelfde context. Nou, een ander voorbeeld, omdat jij dat vraagt. Zacharia 13. Zacharia 13, daar lezen we van Israël dat God het in grote beproeving zal brengen. Ze zullen door het vuur gaan. En 1/3 zal in het vuur gelouterd worden. En 2/3 zal door dat vuur worden verteerd. Dan heb je precies hetzelfde. Als diezelfde oordelen ook over Israël komen, zullen 2/3 als goddeloos worden aangemerkt en weggenomen worden door het vuur. En 1/3 gaat door datzelfde vuur gelouterd het vrederijk binnen. Lees de hele context van Zacharia 13 met na. Daar zie je hetzelfde. Pita. Hoe zeg je het woord generatie? Yes. Nou, kijk. Ja, ik begrijp het. Het woord kan vertaald worden met generatie. Daar is geen twijfel over. Ik zag dat nu in de herziene statenvertaling, dat woord geslacht, als het heel duidelijk generatie is, ook heel vaak als zodanig wordt vertaald. Ik vind dat eigenlijk niet zo nodig. Maar, en ik denk ook bijvoorbeeld als er staat in Genesis 6, Noach was rechtvaardig in zijn geslacht, dat dat ook betekent. Hij was onder zijn tijdgenoten in zijn generatie een rechtvaardig mens, een onderscheiding van anderen. Maar het kan ook betekenen het geslacht van Israël in de zin van de familie van Israël of het volk van Israël. Maar dan, voor mij is het helderst als je dat vergelijkt met dat woord dat ik citeerde uit Marcus 9. Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden. Bidden en vasten. Dat wil zeggen, dit soort. En dat is ook wat het woord kan betekenen. Dit geslacht. Maar bovendien, dit geslacht in Matteüs 24, daarvoor staat het toch niet al te direct in verbinding met Israël. Israël is al een heel tijdje eerder genoemd in dit hoofdstuk. En dan zomaar ineens dit geslacht. Natuurlijk denkt de Heer Jezus wel in de eerste plaats aan de goddelozen om hen heen in Israël. Maar het is een woord dat van heel algemene strekking is. Wij houden de goddelozen bij ons. Zoals hij anders, ergens anders zegt, de armen hebt gij altijd bij u. Dat is wel even een rare vergelijking. Zo zou je ook kunnen zeggen, de goddelozen heb je altijd bij. Daar word je nooit van bevrijd. Je kunt van je eigen goddeloosheid verlost worden, maar je wordt niet van de goddelozen verlost. Die blijven om ons heen totdat deze dingen in vervulling gaan. Dus dat betekent, tot aan de wederkomst moet Gods volk altijd optornen tegen de vele goddeloosheden om hen heen. Voor mijzelf is dat de meest bevredigende verklaring van deze uitdrukking. Ja, hier wel, ja, deze soort. Dit, net als bij die demonen, dit soort vaart niet uit. Dit is een hardnekkig soort. En dat is hier ook zo, dit soort mensen waar we mee te maken hebben, die blijven bij ons. Maar ik geef toe, er zijn verschillende versies, visies mogelijk. Trouwens, dat geldt voor alles wat ik zeg. Dat snappen jullie wel, maar ik vind het anders handig om dat af en toe even te zeggen. Het is altijd mogelijk dat er een betere verklaring is. Maar die ken ik dan niet, snap je? Dus kunnen jullie me helpen om mij proberen te overtuigen van die betere verklaring. Maar zolang ik die niet heb, hou ik het bij de mijne. Ik doe mijn best om de beste verklaring te vinden. En soms laat ik me wel eens overtuigen. Dan kom ik met een zeg, verdraai zeg, heb ik er nog nooit. Ja, zo kan het ook. Dat gebeurt. En ik hoop dat het nog heel lang doorgaat, want anders ben je oud. Als je nooit meer wat nieuws leert, dan ben je oud. En dat ben ik nog lang niet. Bart! Ja, dat weet ik. Ik weet het. Luister. Maar laten we één ding heel goed begrijpen, Bart. Dat weet jij ook wel. Vertalen is, dat zeg ik heel algemeen hoor, dat geldt ook voor mijn eigen vertaalwerk, geldt voor ons allemaal. Vertalen is mensenwerk. En als je vertaalt, dan vertaal je altijd naar het begrip dat je van de tekst hebt. Als je denkt dat dat de zin is, dan zou je dat woord eventueel zo kunnen vertalen. Het ligt niet zo, volgens mij ligt het niet zozeer voor de hand. Maar als je nou van overtuigd bent dat dat de gedachte is. De een wordt aangenomen, de ander achtergelaten. En dan vraag ik me, wat betekent dan dat achterlaten? Dat zal dan wel zijn om prijsgegeven te worden aan het hellevuur of zoiets. Ja, dan kan je dat zo lezen. Weet je, ik zal je een ander voorbeeld geven ter vergelijking. Dus, Psalm 73, Bart. Dan heb je net zoiets. Mag jij vertellen wat er in de herziene Statenvertaling staat? Vers 24. Ik heb hier de NBG-vertaling. Lees jij eerst maar eens even voor, dan hou ik het nog even als verrassing. Psalm 73, vers 24.